Oké, gaan we even wat nieuwtjes doen voor deze week. En we beginnen meteen weer met een nieuwe satelliet erbij. Ja hoor, het zal niet waar zijn. Weer een Chinese amateursatelliet hebben we erbij gekregen. Niet helemaal onverwacht, maar hij werd toch zomaar ineens gelanceerd afgelopen week. Op 3 juli, 's morgens vroeg, 5:10 onze tijd, vanaf Taiyuan Satelliet Launch Center met de Lange Mars 4B. Het gaat om BI-70-2. Hoewel de officiële bronnen in China hem gewoon BI-2 noemen. Een beetje vreemd. De amateurs hebben het allemaal over BI-70-2. En dat is de vervanger voor BI-70-1. Die in december 2016 gelanceerd is. 26 december. Maar die kwam toen niet in de goede baan terecht. Die kwam in een lage elliptische baan en het perigeum was zo laag dat die heel snel alweer verbrandde in de atmosfeer binnen 2 maanden. Dus dat was jammer. En dus hebben ze bedacht, nou dan doen we de tweede exemplaar van die satelliet met nog wat wijzigingen. En die gaan we dan lanceren. Nou, dat is dus nu gelukt. En die zit dus keurig in de gewenste baan. Bij zo'n 600 kilometer zo, 590, wat is het, zoiets. Nou, dus die doet het prima verder, althans, hopen we. Hij heeft dezelfde frequenties in gebruik als BI-70-1, maar nu is het geen FM-relais wat in de satelliet zit, maar wel FM naar codec 2. Oftewel, FM analoge uplink en een digitale spraak downlink met codec 2, dus zoiets als met FreeDV. En dat is ook al eens eerder toegepast in Oscar 99 en in Taurus 1. En nu hebben we daar dus een derde mogelijkheid bij gekregen om die te gaan gebruiken. Dus je hebt gewoon FM uplink op 2 meter, 145.920. En dan krijg je op 70 centimeter digitale spraak naar beneden op 436-200. De satelliet is nog in test. En ze hebben bedacht dat dan uitsluitend boven China te doen. Dat betekent dat hij dus ook alleen maar ingeschakeld is als hij binnen bereik is van het Chinese grondstation. Dus dat betekent dat we hem hier nog niet hebben kunnen horen tot nu toe. Ze hopen binnenkort de satelliet helemaal in gebruik te kunnen nemen en dan wordt hij dus ook permanent ingeschakeld en dan zullen we zien wat er gebeurt. Hij is gelanceerd samen met een Gauvin Art observatiesatelliet en daarom zijn er dus niet nu 3 objecten, 856, 857 en 858. En het ligt voor de hand dat 856 dus die de primaire payload is, Gauvin 10 waarschijnlijk. En de rakettrap die zal ongetwijfeld 858 zijn, die zit in een veel lagere baan. Dus die hebben ze echt nog even een duwtje gegeven dat die flink omlaag gaat, zodat die redelijk snel gaat verbranden in de atmosfeer. Nou, dan blijft dus object B over, oftewel 45856. En dat moet dan, 857 natuurlijk, 45857. En dat moet dan BI-70-2 zijn. Maar dat kunnen we dus nog niet zien. Die Gauvin en BI-70-2 zitten lekker ver uit elkaar, al een minuut of zo. Dus dat is geen enkel probleem om die dan te identificeren als zodra die wordt ingeschakeld. Er is al eens eerder het een en ander gepubliceerd over het gebruik van die digitale spraak downlink en wat je daarvoor nodig hebt. Met Lilaxat Oscar 90 is dat toen al bekendgemaakt. Dus daar kun je dan weer naar kijken als je wil weten wat je ermee moet. Ja, dus weer een satelliet bij. Even nog afwachten voordat we hem kunnen gaan gebruiken. Er zijn natuurlijk al heel wat satellieten actief met FM of met lineaire modus. En daar wordt dan flink gebruikt voor alle mogelijke TX-verbindingen. Zeker de mensen die Oscar 100 niet aankunnen. Die proberen natuurlijk die lagere satellieten dan maar te gebruiken om zo groot mogelijke afstanden te overbruggen. En er worden dan steeds weer afstandsrecords gebroken. Met CAS 6, die dus nou Oscar 108 heet, is nu weer een record gevestigd. 4458 kilometer tussen Frankrijk en Rusland. En dat record zal ongetwijfeld weer snel gebroken worden. Maar goed, zo gaat dat dan. En dat wordt een beetje bijgehouden. Er was ook weer een record op CAS 4A. Dat ging dan van Gabon in Afrika naar Spanje. En ook allerlei andere satellieten hebben dus van dit soort records. Per satelliet is het natuurlijk anders, gezien de hoogteverschillen. Maar dat wordt dus allemaal bijgehouden. En daar kun je dan een wedstrijdje van maken, wie de grootste afstanden overbrugt. Ja, verder zijn natuurlijk de nodige awards voor allerlei soorten activiteiten via amateursatellieten. En toen zijn er weer een stel uitgegeven onlangs. Het zijn vooral Amerikaanse amateurs die zich daarmee bezighouden, maar toch. Er is een Virginia Air and Space Center in Hampton, Virginia. En die hebben 25 jaar lang een amateur radiodemonstratiestation gehad. KE4ZXW, maar ze hebben nu besloten om per 1 juli dat te stoppen. Dus dat station is opgeheven. En dat is eigenlijk jammer, want dat station is dus 25 jaar lang gebruikt voor demonstraties. Voor het publiek, voor vooral ook voor de jeugd, om ze enthousiast te maken. En ook dus om onder andere amateursatellietverbindingen te demonstreren. Daar is het ook veel voor gebruikt. Maar goed, het is nu stopgezet en de apparatuur is op een andere plek terechtgekomen. Misschien wordt er nog iets anders opgezet op een andere plek. Maar goed, het station is dus niet meer te horen. Bestuursverkiezingen zitten eraan te komen. De kandidaten zijn bekend en de stembiljetten worden binnenkort verstuurd naar de leden. Er wordt nog even gewaarschuwd dat CAS 6 dus nu bekend staat als TQ Oscar 108. Dus even in de gaten houden als je kijkt naar bijvoorbeeld baanparameters. Dan kun je dus in de war raken als je dan gaat zoeken onder de ene naam, dan moet je dus in de gaten houden dat de naam dus veranderd is in een andere naam. Het gaat dus nog steeds om object 44881. En de satelliet is dus wel in bedrijf, maar heeft nog steeds de bekende problemen met de boordcomputer die de zaak steeds in- en uitschakelt. 2 seconden aan, dan 5 seconden uit. En zo repeteert dat steeds. Dus je kunt wel verbindingen maken, maar je hebt maar steeds stukjes van 2 seconden beschikbaar. Beetje onhandig, maar voorlopig is het even niet anders. Ja, dan zijn er heel wat ontwikkelingen aan de gang in de VS met een bepaalde groepen die allerlei apparatuur aan het ontwikkelen zijn voor de toekomstige satellieten. Vooral voor de hogere banen. Hoge elliptische banen, geostationaire banen, maar ook voor AREX, oftewel het nieuwe station wat in het Lunar Gateway moet komen. Het nieuwe ruimtestationnetje bij de maan. En nu is ook de San Diego Microwave Group aangesloten. Die zijn ook bezig met allerlei microgolfapparatuur te ontwikkelen en te doen. Die gaan dus meehelpen met deze zaken, dus met ARIS en AREX, om ook die apparatuur te helpen ontwikkelen voor de hogere banden. Uiteindelijk het doel is van het amateurstation wat in de Lunar Gateway moet komen om te gaan werken met een uplink bij 5 gigahertz en downlink bij 10 gigahertz. En daar zijn ze vast een heel eind meegekomen met het ontwikkelen van die apparatuur. Ze hebben de nodige berekeningen voor de link budget en zo al bekeken. En ze gaan kijken wat ze kunnen doen als er nog simpele rondstraler antennes aan dat station bij de maan komen. Later misschien richtantennes, maar nu nog even begin niet. En dan, dan is de vraag, wat moet je dan als grondstation op de aarde gebruiken om dat station te kunnen bereiken? Heel gedoe. Ook zijn er al scripts ontwikkeld voor GMAT, de General Mission Analysis Tool. Het bekende programma van NASA en nog wat bedrijven voor deep space berekeningen. Wat we dus ook mooi hebben kunnen gebruiken voor Oscar 94 toen die bij de maan zat. Nou, dat kunnen we dus nu ook al gaan uitproberen voor de Lunar Gateway. Want het is al zo'n beetje bekend in wat voor baan die moet komen. En dus kun je alvast gaan rekenen en kijken wat dat betekent, wat het Dopplershear betreft en dat soort zaken. En dan zie je dus ook hoe ver dat station dus van de maan afkomt. En je dus niet zo simpel kunt zeggen van nou, ik richt gewoon mijn antenne op de maan, dus dan zal het wel goed komen. Ja, met een voldoende grote openingshoek is dat inderdaad wel goed. Maar als je een serieuze richtantenne hebt, kleine openingshoek, ja, dan moet je toch echt weten waar die gateway uithangt om precies te kunnen richten. Want dan komt het wel nou. Nou goed, dus het gaat nog wel een paar jaar duren natuurlijk voordat we zover zijn. Maar het begint al te werken op papier. En je kunt er alvast aan rekenen enzovoort. Goed, ARIS dan nog. ARIS-verbindingen niet zoveel. Er is er nu eentje gepland in België. Het Don Bosco Haag Technisch en Beroepsonderwijs in Haag. Die hebben een multipoint telebridge verbinding gepland staan met het ISS. En dat gaat dan via een Amerikaans station. Maar dan, dat betekent dat we hier waarschijnlijk niks van horen. Want het gaat via AB1OC. Maar toch, verbinding staat gepland op 10 juli. Om 12 uur 49, bijna 50. 12 uur 50, ja. Dus, nou, Chris Cassidy, KF5, KDR in het ISS, zal dan gebruik maken van het station NA1SS in het ISS. Verdere verbindingen zullen wel gepland worden, maar dat is niet altijd ver van tevoren bekend. Goed, andere satellietactiviteiten. Heel veel Amerikanen beginnen nu allerlei tripjes te plannen voor portabel, mobiel satellietwerk vanuit allerlei exotische locaties. Dus het begint aan te lopen weer. Ook de Hamfest conventions en dat soort dingen. Ja, dat begint er weer voorzichtig te komen. Er is er eentje gepland in september, maar de rest is nog allemaal uitgesteld of gecanceld. Er wordt met allerlei nieuwe modus geëxperimenteerd tegenwoordig. FT8 is heel erg populair op alle mogelijke banden. Het begint nu ook met EME, Moonbounce, gebruikt te worden. Ze waren bang dat dat problemen zou geven vanwege de dopplerspreiding op de signalen, maar dat blijkt best mee te vallen. En nu zijn ze ook op 23 centimeter daar mee bezig en dat schijnt best goed te gaan. Dus misschien kunnen we die ook steeds meer voor satellieten gaan gebruiken. Met goede dopplercorrectie dan wel, maar op Oscar 100 wordt het alles getest. Maar ook andere satellieten kunnen misschien ook wel dit soort experimenten krijgen. Wat hebben we dan nog? Er is een workshop gepland op 8 juli over voortstuwingssystemen voor kleinere satellieten en zo. Dus dat kan ook interessant zijn. Benchmark Space Systems, die zijn daar mee bezig. En dat is dan dus ook uiteraard via internet. We hebben dus vorige week de grote ham radio fair gehad in Friedrichshaven bij de Bodensee. De grootste Europese amateurbijeenkomst van het jaar. En deze keer dus online, helemaal op internet, en een heleboel lezingen en zo. Nou, een aantal van die lezingen staan nu keurig op internet, op YouTube. En die kun je dus allemaal nog op je gemak terugkijken voor de liefhebbers. De Funcube Warehouse waren wat problemen met DNS en zo, maar dat is intussen opgelost. Even kijken, daar gaan we dadelijk naar zien. Oscar Nieuws, het blad van Amsterdam-UK, dat is de zomereditie, is beschikbaar voor de leden van Amsterdam-UK. Althans, de elektronische versie kun je downloaden. En binnenkort wordt de gedrukte versie in de post gestopt voor de mensen die die versie willen ontvangen. Een hele serie leuke artikelen weer over alle mogelijke aspecten rond amateursatellieten, ook antennes. Er is ook een amateur die is aan het experimenteren geweest met een heli-yagi, oftewel een combinatie van een helix en een yagi, een hybride antenne. Die noemt hij dan Ekran, van een Russisch ontwerp. Maar ik kreeg de indruk dat hij dat niet helemaal goed gedaan heeft, dat ontwerp. Maar goed, ander probleem. Het viel hem ook tegen, de resultaten, maar dat verbaast me niks. Maar goed, dus allerlei leuke verhalen, misschien voor de liefhebbers. Maar dan moet je wel lid zijn van Amsterdam-UK natuurlijk. De CubeSat Cape 1, die in 2007 was gelanceerd, die is een tijdje verdwenen geweest, maar hij is toch weer terug. Hij zendt weer telemetrie. En hij wordt dus ook weer opgepikt door het SatMOS-netwerk. Verder van alles aan de hand rond Oscar 100 natuurlijk. Dat gaat zijn gangetje. Een heleboel experimenten met allerlei apparatuur en antennes, zoals gebruikelijk. Dan de verschillende amateursatellieten. Nog even kijken. Lidaxat 2 werkt en is af en toe beschikbaar, niet altijd. Falconsat 3 af en toe. CAS 6, oftewel Oscar 108. Maar dat is even opletten welke je nou bekijkt, welke gegevens. Maar goed, dus die doet het ook. Maar beperkt. Oscar 7 en met mode B normale wijze. Oscar 92, het bekende verhaal, mode UV door de week, of de meeste tijd, behalve op woensdag, mode LV. Dan Oscar 27, die is een paar dagen weg geweest, maar hij doet het intussen weer. Met het bekende moeilijke schema met een beperkte tijd per omloop. Oscar 29, soortgelijk verhaal, die doet af en toe eens een keer een passage, de één omloop of zo, dat hij ingeschakeld is. En dan is hij beschikbaar, maar zodra de batterijspanning weer te ver ingestort is, dan schakelt hij weer uit. De XW2 satellieten, A, B, C en af en toe schijnt D ook weer wat te doen. En F doen het allemaal. RS-44, volop operationeel, zeer druk. CAS-4A en B ook. Oscar 50, 73, nu ook permanent in bedrijf. Oscar 86, 88, 91, allemaal te gebruiken. Elke dag. Oscar 101 met een specifiek schema. En Oscar 100 natuurlijk, volledig operationeel. Oscar 84, PSK, werkt ook weer. En het Space Station normale wijze APRS op 2 meter, behalve als er bijzondere gebeurtenissen zijn. Dan is er nog Nexus, oftewel Oscar 99. die hadden ze weer wat uitgebreider in gebruik willen stellen, ook buiten bereik van Japan, maar dat gaat toch nog even niet door vanwege de coronaproblematiek. Dus dat moeten we nog even afwachten wanneer die weer vaker ingeschakeld kan gaan worden. In het ISS dus de grootste activiteit de afgelopen week, de ruimtewandeling op woensdagmiddag. Weer net iets meer dan 6 uur zijn ze bezig geweest met het vervangen van de batterijen. Chris Cassidy en Bob Benken. En ja, dat is allemaal weer geslaagd. Het ging heel vlot. Ze lopen weer ver op het schema vooruit. Dus het gaat goed, maar er moeten nog een paar extra ruimtewandelingen gaan volgen. Later deze maand, minstens 1 en waarschijnlijk 2, om de klus nou helemaal af te maken. En alle batterijen te vervangen door de nieuwe lithium-ionen batterijen. Ja, we hebben wat lanceringen gehad de afgelopen week. Zoals de GPS-3 satelliet op de 30ste. Met een Falcon 9, dat is helemaal goed gegaan. Toen kwam dus op de 3e juli de lancering van die Govan met BI-70-2. En ja, dat is dus ook allemaal prima verlopen. En hij zit op ruim 600 kilometer, 640 zoiets. Nou, toen is eindelijk die Electron-lancering geweest, gisteren. Gisteravond laat vanuit Nieuw-Zeeland met een serie satellieten, kleine satellieten, maar die lancering is mislukt. En dat was een beetje vreemd, want ze hadden al 11 lanceringen achter elkaar een probleemloze serie gehad en nou ineens deze ging mis. En dat gebeurde tijdens de vlucht van de tweede trap. Dus hij was al heel ver, het ging allemaal vlekkeloos, maar toen ineens ging het mis en de tweede trap die hield er gewoon mee op. De motor viel uit en toen kwam hij dus naar beneden. Een aantal honderden kilometers van Nieuw-Zeeland af in de stille oceaan geplonst. Helaas. Nou, daar viel even tegen. Het is nog niet helemaal duidelijk waar het aan ligt. Maar het zou goed kunnen dat het probleem zit bij de hot battery swap, zoals dat heet. Dat is een truc die ze met alleen de Electron-raket toepassen. Ze hebben daar wat turbopompen voor de brandstof, voor de raketmotor, die gevoed worden vanuit batterijen of accu's. En dat doen ze in 2 stappen. Eerst de batterijpakket doet het eerste stuk en als die batterijen leeg zijn, dan worden ze losgekoppeld. Schakelt het over naar de tweede batterijpakket en dat is dan nog helemaal vol. En dan loopt die verder door. En dat eerste batterijpakket wordt dan losgekoppeld dus en ook weggestuurd van de raket. En dat laten ze dan naar beneden vallen. Dat scheelt weer in het gewicht van de rakettrap, dus dat is wel handig. Maar gisteren bleek dat die hele batterijwisseling niet heeft plaatsgevonden. Dus het lijkt erop dat dat mechanisme of iets wat het ook was, computersturing daaromheen misschien, niet gewerkt heeft. Dus hij is blijkbaar door blijven vliegen op dat eerste batterijpakket. En ja, die batterijen waren zo goed als leeg op dat moment. Dus toen kon hij niet echt ver meer, want de pompen die werken niet meer, dus de brandstof kwam niet meer en dus viel de tweede trapmotor uit. En dus hield het op. Een beetje vreemde fout, nooit eerder voorgekomen, maar goed, het kan blijkbaar toch eens misgaan. En dat is natuurlijk altijd een beetje een probleem met een systeem met zoveel wat meer complexiteit. Ja, hoe meer dingen erin zitten, hoe meer er ook kapot kan gaan. Hè? Dat is het bekende risico. Maar goed, ze gaan natuurlijk snel kijken waar het aan lag en dan zorgen dat het de volgende keer niet meer zal gebeuren. Tja. Nou, verder gisteravond heel laat, of eigenlijk vanochtend vroeg onze tijd, nog een lancering vanuit China geweest. Met een waarschijnlijk militaire satelliet. En verder komen er nog een paar op de 8e moeten nog een paar lanceringen vanuit China komen. En dan komt de volgende lancering van een serie Starlink satellieten, die dus al een aantal keer uitgesteld is. Die komt dan op de 8e juli om waarschijnlijk, de tijd is nog niet bekend gemaakt, maar waarschijnlijk rond 18 uur 15 s'avonds, dus onze tijd, vanaf Kennedy Space Center. Dus de 6e serie van bijna 60 satellieten, in dit geval 58, want daar gaan er nog twee Black Sky Global satellieten mee. Dus dat betekent weer zo'n hele zwerm erbij. Nou, de lancering is wat vroeg op de avond, dus dat betekent voor ons niet zo interessant om te zien. Bovendien zijn ze volop bezig om te zorgen dat de Starlink-satellieten minder zichtbaar zijn. Dat doen ze op verschillende manieren. De stand kunnen ze regelen. Zorgen dat hij in een zodanige stand hangt dat hij geen licht reflecteert of zonlicht of belicht wordt. En bovendien hebben ze dus een zonneschermpje aangebracht. Zodat de satellieten in de uiteindelijke baan zodanig wordt neergehangen met dat zonnescherm in de goede stand, dat de satelliet dus geen licht meer van de zon kan reflecteren. En de satelliet dus niet of nauwelijks zichtbaar moet zijn. Dat schijnt al aardig te werken. Het is met één satelliet nu getest. En de volgende die krijgen allemaal dat zonneschermpje. Dus ja, dan wordt het moeilijk om die dingen nog te zien. Dan moet je echt je best doen. En een kijker gebruiken. Nou, astronomen blij natuurlijk. Er is weer een enorme online conferentie over geweest afgelopen week. Over de hele problematiek van de constellaties die de ruimte ingaan. En die daar problemen kunnen gaan veroorzaken. Eigenlijk ook op radiogebied, radioastronomie, maar zeker ook optisch. Ja, dan was er nog het OneWeb-netwerk van internetsatellieten. Een Brits-Amerikaans netwerk. Maar die zijn een paar maanden geleden dus failliet gegaan. Er hangen nu dus wel een aantal van die satellieten. En toen was de vraag, wat moet er nou mee? Nou, ze hebben hun best gedaan om de zaak te verkopen. En dat is gelukt. De Britse overheid heeft besloten een meerderheidsaandelen te kopen in die club. En die willen dus dat hele OneWeb-netwerk overnemen. Nou, dan vraagt iedereen zich af, wat willen ze daar in hemelsnaam mee? Ten slotte gaan die bedrijven meestal failliet. De enige die het nog overleeft is de Starlink Club. En ook daar worden vraagtekens bij gezet. Maar goed, de Britse overheid die ziet dat wel zitten. Want dan hebben ze ineens een flinke sprong vooruit. Hebben ze ineens een groot netwerk. En dan horen ze erbij. Nou, leuk. Ander probleem is dat de Britten vanwege Brexit overal buiten worden gehouden. Ze mogen niet meer meedoen met het Galileo navigatiesatellietnetwerk, of maar heel beperkt. Daarom hebben de Britten al gedreigd een eigen satellietnetwerk voor navigatie op te zetten. Nou, toen kwamen ze erachter dat toch wel een beetje heel duur werd. Dat gaat dus niet gebeuren. Maar nu zitten ze te denken van, nou, misschien kunnen we die OneWeb-satellieten wel een beetje ombouwen, zodat het ook navigatiesatellieten worden. Naast het internet gebeuren. Nou, dat wordt dus aan alle kanten bekeken van, ja, nou, vergeet het maar. Je kunt zo'n satelliet niet zomaar een hele andere functie geven. Dat gaat niet werken en zo. Dat is zo fundamenteel anders. Maar goed, politiek gaat alles heel anders dan technisch. Dus afwachten wat ze er allemaal mee willen. Maar dat wordt dus een interessante ontwikkeling, zullen we maar zeggen. Verder nog andere satellietenlanceringen gepland. Later dus op 23 juli weer een progress vanuit Rusland naar het ISS, Russisch ruimtevrachtschip. En dan komt dus de grote lancering naar Mars van de Mars Perseverance Rover, een Marswagentje van de NASA. De lancering is nu alweer een paar keer uitgesteld, nu op z'n vroegst op 30 juli. En dan moet hij vanaf Cape Canaveral met een Atlas V worden gelanceerd naar Mars en daar dan gaan landen. Er zitten nog wel andere interessante missies tussen. Op de 14e juli moet er een H2A vanuit Japan worden gelanceerd met een Marsmissie van de Verenigde Arabische Emiraten. Die willen dus ook een satelliet in een baan om Mars gaan brengen. Dus het wordt druk die kant op. En dan komt er nog eentje trouwens. De Vega-lancering met een zwerm kleine satellieten, waaronder dus ook een aantal amateursatellieten, of in ieder geval satellieten die op amateurfrequenties actief zijn. Die lancering is dus al een aantal keer uitgesteld vanwege slecht weer en vooral dan sterke bovenwinden, hoge winden in de atmosfeer en de stratosfeer. Dat blijkt zo'n vervelend hardnekkig probleem te zijn in dit seizoen. Die winden die blijven maar hangen in dat gebied. En dat kun je zelf ook zien als je de juiste science bekijkt op internet. En nu hebben ze zelfs bedacht, laat maar zitten, we gaan die hele lancering gewoon eens flink uitstellen. Dus dat wordt nou op z'n vroegst ergens midden augustus, iets van 17 augustus of zo. Gaan ze het er pas opnieuw proberen, die Vega-lancering. Want met dit weer wordt het allemaal niks, zeggen ze. Nou, dat is wel heel rigoureus, maar goed, dan tegen die tijd zou het weer dan wat beter moeten zijn, mogen we aannemen. Ja, dan verder geen andere grote lanceringen van belang op dit moment. Ja, en we hadden vanochtend vroeg een gedeeltelijke maansverduistering, maar die was zo beperkt dat het bijna niet te zien was. Dus, helaas. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.